Het is een gast die ik bijzonder leuk vind dat we die hebben. Jean-Marc van Tol. U kent één aspect van zijn werk. De tekeningen van Fokker en Sukke. Hij is van het trio dat maakt. Is hij degene die de uiteindelijke tekening maakt. Hij maakt daarnaast andere cartoons. Hij maakt strips. Hij is bezig aan een buitengewoon ingewikkeld. We hadden het uitvoerig over. Boek. Een trilogie. Waarvan het eerste deel is verschenen. Het tweede deel komt dit najaar. En we hebben al afgesproken. Althans, ik heb hem dat gezegd, dat ik dat graag wil, dat we voor die tijd ook over dat boek nog eens even praten. Maar wat hij ook, hij is ook nog uitgever, hij is ook nog een van de drie mensen, een van een heleboel mensen, die een boek hebben geschreven, Johan de Wit en het Rampjaar. Het is het rampjaar dit jaar, het is jaar dat we 350 jaar rampjaar herdenken. Jean-Marc, welkom in de studio.
Ik vind het ook buitengewoon leuk om hier te zijn.
Ja, nou... ik ook. Het is nog eens een ander aspect van deze regio, want hij woont in Soest, dus het is allemaal vlakbij. Jij bent dus bezig aan een roman over de tijd en gedeeltelijk over de persoon van Johan de Wit. Je bent, het was een heel ingewikkelde roman, het was een trilogie, zelfs de bedoeling. Je maakt dit, je bent vormgever en illustrator en uitgever van deze boeken over Johan de Wit, zijn correspondentie. Wat is jou, en je zei op een gegeven moment tegen mij in het vooroverleg, ik heb, denk je tenminste, alle literatuur over Johan de Wit wel gelezen.
Oh ja, dat nou, is zeker, echt waar.
Nou, dat leidt dan automatisch tot de vraag, wat is jouw fascinatie met de persoon van Johan de Wit?
Nou, mijn fascinatie is al gekomen in begin jaren 90, toen ik studeerde bij... Ik studeerde Nederlands letterkunde, historisch letterkunde in Amsterdam. Mm-hmm. En ik deed een vak bij Marijke Spies. En zij was bezig met het jaar 1650. Ze heeft toen ook een heel dik boekwerk erover gepubliceerd. En wij konden toen nog een half jaar lang in zo'n onderwerp duiken. En toen dook ik in het onderwerp Johan de Wit en pamfletten. En ik vond het zo fascinerend, het was zo geweldig dat opeens een hele nieuwe wereld voor mij geopend werd. Omdat die bronnen nog zo ontzettend tastbaar en dichtbij zijn. Mm-hmm. Je kunt nog steeds heel veel pamfletten kopen, bijvoorbeeld, die gewoon toen gedrukt werden. Die zijn er gewoon nog.
Ja.
En onder andere kwam ik achter dat er in het Nationaal Archief zo'n 35.000 brieven van Johan de Wit liggen, die bewaard zijn gebleven, omdat hij namelijk in het jaar 1672 is vermoord en er een onderzoek naar zijn daden kwam door het Hof van Holland. En die hebben zijn correspondentie in beslag genomen. En die hele correspondentie van brieven van en aan Johan de Wit, die liggen nog gewoon in Den Haag.
Ja.
En
ja,
daarvan is maar een heel klein deel uitgegeven. Maar van de 50.000 zijn er maar 3.000 brieven echt uitgegeven. En de rest is, is nog voor onderzoekers en mensen die net zoals ik gek zijn van dit soort bronnen.
Ja, ja. Nou, het is inderdaad zo. Ik zat ook in mijn eigen boekenkast te kijken. En ik heb ook nog een heel klein boekje. Niet zo mooi als dit. Niet met tekeningen en toelichtingen en noem maar op. En hertaling. Maar een heel klein boekje van de hand van Japiksen. Met brieven van Johan de Wit.
Japiksen is een 19e eeuwse professor die zich al bezig heeft gehouden met deze briefwisseling.
Exact.
Hij heeft niet alleen dat kleine boekje van Johan de Wit uitgegeven. Ja. Het was een feestboekje was dat.
Ja.
Maar hij is ook uiteindelijk de bezorger geweest van die grote delen waarin de correspondentie van Johan de Wit ook al werd uitgegeven. Maar, en wij kennen de hand van Japiksen ook, want hij schreef gewoon op die bronnen. Dit is dan en dan geschreven en zo.
Ja.
Hij was natuurlijk wel een man met een geopolitieke en diplomatieke blik. En wat wij in ons boek van Johan de Wit en het Rampjaar hebben gedaan, we hebben brieven uit die correspondentie genomen, die veel minder te maken hebben met de politiek of met weet je, de oorlog die er toen plaatsvond, maar met persoonlijke verhalen.
Ja.
En dat is natuurlijk wel mooi. En die, ik heb ontzettend veel bewondering hoor voor Japiksen en Fruin. Die hebben dat zo ongelooflijk goed gedaan. Hoe konden zij dat doen met... Wij hebben computers en allerlei databases.
Ja. Ja.
En zij deed het gewoon uit hun hoofd en met hun hand. En Japiksen schreef excerpten, zoals je dat noemt.
Nou,
het is echt ongelooflijk. En bovendien zijn die brieven van en aan Johan, die zijn ook nog eens een keertje best wel moeilijk te lezen. Sommige zijn gewoon onleesbaar handschrift.
Ja.
Nou ja, ik heb al paleografie gedaan, maar het is wel heel erg leuk om dan dat nu te kunnen bieden aan lezers in zo'n boekje. Want we hebben van iedere brief, in ons boek zijn er 25 brieven gepubliceerd.
Uh-huh.
Daar hebben we het origineel van gepubliceerd. Maar ook de transcripties, zoals je dat noemt.
Ja.
En een vertaling. Zodat je het als een normale, moderne lezer in ieder geval kunt volgen.
Ja, Ja. Ja, het is ook inderdaad wat je zegt over dat oorspronkelijke. Er staan die plaatjes in en natuurlijk is dat dan verkleind. Maar zelfs als je met een, wat ik geprobeerd heb hoor, met een vergrootglas hier en daar kijkt, dan, nou, dan denk ik, ik zou hier een uur over zitten dubben. Hoe is hier het nou een H of een J of een K? En dan ja. Heb ik pas één stukje van één woord. Moet ik de hele brief nog.
Het grappige is dat veel vrouwen in de 17e eeuw schreven, die schreven best wel leesbaar, dat kunnen we wel lezen. Die hadden dus blijkbaar niet dat onderwijs gehad. Wat zulke mensen als Johan de Witt wel hadden gehad. Die waren naar de universiteit geweest. Mm-hmm. En die hadden een schrift ontwikkeld. Ik denk ook vooral om heel snel te kunnen schrijven.
Ja.
Want Johan schreef niet alleen in zijn leven, weet je wel, 10, 20 brieven per dag. Mm-hmm. Maar hij schreef ook nog eens een keertje resoluties. En hij moest aantekeningen bijhouden van de vergadering die hij bijhield. En dat moest hij allemaal heel snel doen.
Ja.
Dus, en je ziet ook dat hij dat snel heeft. Bijvoorbeeld, van al zijn brieven die uit zijn gegaan, heeft Johan de Witt zelf zijn minuten bijgehouden.
Ja, ja.
Dus dat zijn zijn eigen kladjes.
Ja.
Zodat hij later, en dat is 10 meter lang is dat, hè, later nog kon zeggen, ja, maar ik heb toen dat en dat aan de Staten-Generaal geschreven. Dat is een ontzettende bron natuurlijk voor mensen zoals ik, die dat hartstikke leuk vinden.
Ja, precies. Ik heb eens met iemand in een bestuur gezeten. We hadden ook wel een notulist, maar eigenlijk was Erik het belangrijkste. Want Erik schreef alles op.
Dat is heel goed.
Van die grote, met hard karton omslagen, weet je wel, dat soort boeken. Daar.
Dat was Jan de Witt ook, hoor.
Vol van staan.
Jan de Witt was natuurlijk, hij was heel jong raadpensionaris geworden. Toen was hij 28. En hij was wiskundige. Hij kon heel logisch denken. Hij was advocaat eigenlijk. Maar hij, ook in die minuten, schrijft hij iedere keer weer op. De aanheffen en hoe die afscheid neemt in een brief. Nou ja, dat hoeft eigenlijk niet. Wij zouden zelf zeggen, dat is altijd, het is ook bijna altijd hetzelfde.
Ja.
Maar hij deed het heel erg secuur.
Ja.
En Johan de Witt was, en dat brengt me nou eventjes een beetje op het rampjaar, dat precies 350 jaar geleden plaatsvond, 1672.
Mm-hmm.
Maar Johan de Witt was eigenlijk iemand uit de burger, uit de regentenklasse.
Zijn vader was houthandelaar. Dus,
Die was ook al regent. Dus zijn houthandel had hij eigenlijk al ten neergelegd. Maar hij was de eerste machthebber in Europa die niet erfelijk bepaald werd om dat te worden. En hij was wel in een tijdsgevricht waarbij je Lodewijk de 14e hebt en Charles II, de Engelse koning. Allemaal grote mannen.
Mm-hmm.
En hij was daar als iemand daar ontzettend machtig. Van misschien wel ook het welvarendste land van de wereld op dat moment.
Ja, ja.
Wat natuurlijk die koningen niet heel erg leuk vonden. Die waren misschien wel een beetje bang voor hun eigen positie. Want stel nou dat de Republiek, zoals Nederland toen heette, dat het zo welvaard kan worden onder iemand die dat niet door God is geworden. Want de absolutistische vorsten dachten werkelijk dat zij gezonden waren door God. Lodewijk de 14e zag zichzelf als de zonnekoning.
Ja.
En als het volk nou zou snappen dat het misschien ook wel eens iemand anders zou kunnen zijn, was dat voor hun positie best wel erg. En uiteindelijk is het toen in 1672 door de Engelse koning en de Franse koning, die neven van elkaar waren.
Ja.
En ze hebben 2 jaar daarvoor een geheim verdrag gesloten. Ja. Ze hebben bedacht,
Verdrag
van Dover. Ja. We gaan die Johan de Witt, waar ze allebei ook nog akkefietjes mee hadden en ook nog eens een keertje economische belangen, die moet uit Europa. En die Engelse koning, Charles II, die had een neefje. Mm-hmm. En dat was onze prins Willem III.
Ja.
En die was toen nog heel jong, een jaar of 21. Maar uiteindelijk komt prins Willem III als de grote winnaar uit dit hele conflict.
Ja, want misschien even voor luisteraars. Het verdrag van Dover was een verdrag tussen die twee koningen om stiekem de Nederlanden op te delen. De Republiek zou voor het overgrote deel een gebied worden wat onder de Franse soevereiniteit viel. Alleen een stukje zou apart gehouden worden voor als die Willem van Oranje, die toen nog niks was, nog geen stadhouder alleen maar erfgenaam. Als die braaf meedeed onder de soevereiniteit van Frankrijk overigens, dan mocht die ook een stukje. En Engeland zou, zeg maar simpel gezegd, Zeeland krijgen. Ja. De monding van de Schelde, de Walcheren en dat soort dingen. Het is overigens interessant om je dat af te vragen, wat als? Een wat als geschiedenis vind ik soms ook leuk. Ik denk dat als dat was gebeurd, dan was Nederland dus verdwenen. En hadden wij historisch aan een andere kant gestaan in de Tweede Wereldoorlog.
Ja, dat denk ik ook, dat zou best kunnen, ja.
Dus dat is ook wel interessant om te weten. Nou, dat verdrag, en daar was die oorlog het gevolg van. Overigens, laten we niet doen alsof het allemaal mislukt is voor die Franse koning. Want dat wordt in Nederland wat vergeten, logisch, want het is ons rampjaar. Maar de inzet van de Fransen van die oorlog was ook om nu eindelijk de Alpen als natuurlijke grens te krijgen. Dat betekende de Franche-Comté.
Ja.
En dat is uiteindelijk gelukt. In 1678 is eindelijk de Franche-Comté definitief bij Frankrijk gevoegd.
Ja, je kunt ook wel zeggen dat de Spaanse Nederlander tot voor een groot deel aan zichzelf heeft weten te binden.
Ja.
En
maar het hele doel, Rijn, wordt mijn grens, dat is niet gelukt.
Nee, omdat je ook, ze kwamen een leger van 120.000 man hier naar binnen. Hmm. Maar dan nog is het, hoe krijg je de steden aan je gebonden? Hoe krijg je nou de magistraat? Ja. Ja. Daar heb je een soort wetsverzetting voor nodig. Je hebt mensen nodig die dan voor jou. Ja. En dat is die Frans helemaal niet gelukt. Zelfs als de steden hun sleutels inleverden, dan bleven die mensen in Utrecht bijvoorbeeld niet pro-Frans. En dat merk je nu ook met die Oekraïne. Dat krijg je gewoon niet voor elkaar. Ik kan me nooit voorstellen dat Rusland daar werkelijk de macht gaat krijgen.
Nou ja, en het is, ik viel me ook op dat de verzorgers van die boeken, van die brieven die jullie in dit boek hebben opgenomen. Die zijn wat wisselend over in hoeverre dat militair kon. De vorige gast die we hadden in deze serie over het rampjaar. Daar kun je ook wat ambivalent over zijn. Maar met de technologie van die tijd waren steden omringd door aarde wallen en eventueel inundaties en zo, die waren buitengewoon moeilijk te nemen. Het voorbeeld in mijn geval, waar ik heel blij mee ben, is dat ze Den Bosch ooit hebben ingenomen. Daar ben ik blij om, want daar komt mijn vrouw vandaan. Dus wie weet, was ik anders met een buitenlands getrouwd, wie weet. onzin natuurlijk. Maar het dat was natuurlijk een totdat modernere wapens komen, zeg maar in de 20e eeuw, was dat een eigenlijk onpasseerbare, bijna onpasseerbare.
Ja, maar wat Lodewijk XIV dan deed, bijvoorbeeld in het geval van Maastricht, je gaat er gewoon omheen. Ja, dan trek je met je leger om Maastricht heen. Dan heeft Maastricht bijna geen functie meer als bolwerk.
Ik weet niet meer zeker of het in dit boek ook voorkomt, maar Rijnberg, langs de Rijn, tegenwoordig in Duitsland ligt. Ik geloof dat hier ook wordt gezegd dat ook dat heeft hij gepasseerd. Ja. En de Republiek had heel erg zijn best gedaan om dat in handen te krijgen. Juist omdat het zo'n strategische plek was. En toch, het is Johan de Witt in het rampjaar. Brieven aan en van Johan de Witt. Even nog voor zijn dood, samen met zijn broer. Wat mij dan toch ook wel opvalt, en ik weet niet zo gauw of ik het nu zo gauw kan vinden, maar is dat het zo'n leuke mix is van dingen die heel erg gewichtig zijn, hè? Het staatsbelang raken of rapporten van spionnen van hem en zo. Maar dat hij ook ruimte heeft voor gewone mensen. Er is ergens een officier die is gesneuveld bij Solway. Ja. En hij bemoeit zich er dan mee waar dat lijk gebleven is.
Nou, de stiefvader schrijft een brief aan Johan de Witt. Ja. Van weet u waar het lijk van mijn stiefzoon gebleven is? Ja. En wij weten uit de brieven, als Johan iets beantwoord heeft, dan schrijft hij linksboven beantwoord op die en die datum. Ja. Dat heeft hij in dit geval niet gedaan. Dus blijkbaar vond hij toch niet zo interessant om toch werkelijk te reageren. Maar Roosje Peters en Ineke Huisman, die deze uitgave hebben geredigeerd, die hebben heel erg hun best gedaan om er ook echt een leuke mix van te maken, waarbij wij onszelf ook betrokken zouden voelen. Want wij zouden natuurlijk ook willen weten waar onze zoon zou zijn gebleven in zijn oorlog. Ja. Terwijl, nou, je noemde Jaap Piksen. Ja. Die heeft die brief niet opgenomen. Dat was voor hem niet heel erg interessant. Nee. En
ik vind het zelf heel mooi. Omdat ze daarmee, sommige mensen begrijpen de term raadpensionaris niet, maar het is ook wat moeilijk te begrijpen. Maar in de praktijk was dat ongeveer de mix van de minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie tegelijkertijd. En voor een deel was hij ook nog de man die over het geld ging. En dat allemaal in een uiterst ingewikkelde politieke situatie. In dat rampjaar is hij dag en nacht bezig geweest.
Ja.
En dat komt toch, het zijn dan maar 25 brieven, maar het komt er toch heel erg goed uit. Want het is een enorme mix van dingen waar hij tegelijkertijd mee moet bezig zijn.
Ik heb nooit goed begrepen waarom Johan de Witt zo verketterd werd in het rampjaar. En ook doelwit werd van een nepnieuwsactie van allerlei mensen die probeerden een slaatje uit te slaan. Je moet je voorstellen, Johan de Witt was dus die raadpensionaris in een stadhouderloos bewind. Er was geen stadhouder. Ja. Maar er leefde nog wel, die president leefde wel. En de groep om hem heen hebben gebruik gemaakt van alle paniek die er gezaaid werd om Johan de Witt heel erg zwart te maken. En daar is best wel een heel groot deel van het volk ook die zijn het gaan geloven.
Ja.
Terwijl als je zijn correspondentie leest, zie je dat hij altijd oprecht is. Hij is altijd bezig om het beste te doen voor het land. En dat, dat vind ik wel heel erg zielig dat hij dan ze toch zo uiteindelijk slecht eindigt.
Nou, ik moet ook zeggen dat ik als ik over Johan de Witt lees, uiteraard, omdat ik het een beetje ook vanuit Amersfoort te bekijken, een beetje getroffen wordt door de parallel en de verschillen met Johan van Oldenbarneveld, waar een paar jaar geleden is dat hier toch redelijk uitvoerig herdacht. ook iemand die van niet extreem hoge, volgens sommige geruchten zelfs van heel erg lage komaf was. Maar niet extreem hoge komaf. En die heel lang samenwerkt met de Oranje van zijn tijd, Willem van Oranje. Ja. En uiteindelijk door een van de zonen van Willem van Oranje ter dood gebracht wordt.
In 1672 wordt Johan de Witt ook wel met Johan van Oldenbarneveld vergeleken in de pamfletten. Ja. Ja. Maar vooral ook als een soort verrader. Zie je, Johan van Oldenbarneveld ging ook zijn eigen leger, de Waardgelders, oprichten. Nou, en Johan de Witt verkoopt ons aan de Fransen. Ja. En dan krijg je dus parallellen waar mensen dat gebruiken.
Ja.
En je kunt wel zeggen dat ze allebei niet goed aan het einde zijn gekomen. Dus bij precies. Johan.
En in beide gevallen, het is natuurlijk interessant, het is niet niemand bij mijn weten die echt keihard zegt, Willem III heeft Johan de Witt vermoord. Maar de conclusie van Ronald Prudhomme van Rijnen, die een boek heeft geschreven onder de naam Moordenaars van Jan de Witt, zijn conclusie is wel dat Willem III ervan afgeweten heeft, van die moordpartij. En volgens moderne gerechtsopvattingen ben je daar medeplichtig.
Ik deel zijn opvatting helemaal. Ik geloof echt dat Willem III er veel meer van afgeweten heeft dan wij kunnen weten. Want het was een complot. En ze hebben allerlei bewijsmateriaal verdoezeld.
Ja.
En dat is voor mij mooi. Want dat betekent dat in mijn trilogie gaat het allemaal, uiteindelijk gaat het over 1672.
Ja. Ja.
Over hoe deze complotteurs tot de moord op Johan de Witt zijn gekomen.
Ik vertelde je nou dat ik dat boek Mus ook aan het lezen ben. Maar dan als boek om samen bij in slaap te vallen s'avonds. Ja, ik ga er toch wat meer overdag, want het gaat niet snel genoeg. Het is fascinerend. Het is een heel erg veelzijdig boek. De vorige twee delen, Johan de Witt in Engeland, Johan de Witt in Frankrijk, waren zeer zeker ook heel bijzonder en interessant.
Dank je wel.
Omdat ze dat gezicht gaven van zo'n man. Misschien nog één ding erbij, wat niet echt naar voren komt uit het boek, maar wel zo is. Hij moest het ook bijna allemaal alleen doen. Ja. De huidige begrippen, ik bedoel, tienduizenden, honderdduizenden ambtenaren, maar dat was er echt niet.
Nou, het staat ook in het boek, een van de eerste zinnen is een citaat uit een brief waarbij Johan aan Willem III schrijft, aan Van Beverninck, een diplomaat. Mm. Ja. Doe excuses, want ik heb het gewoon tot nu toe nog niet gegeten. Het was 9:00 s'avonds, maar ik ben nog zo hard aan het werk.
Ja.
Hij rende, hij sliep weinig en het is alleen maar te prijzen. Hij heeft zich heel erg hard ingezet voor het land.
Ik ben regelmatig bij ministers en vooral bij een bepaalde staatssecretaris op bezoek geweest. En ik moet zeggen dat aangrenzend aan zijn kamer er een aparte eetkamer was. Heb ik ook wel gegeten. En een kamerbewaarder die niets anders te doen had dan voor die staatssecretaris doen. Dat was de betreffende staatssecretaris van harte gegund. Want die werkte ook vreselijk hard. Maar als je dan zo'n Johan de Witt, die inderdaad, ik heb dat stukje gelezen, die nog niet eens gegeten heeft, s'avonds om 9:00. En dan in een tijd waarin mensen toch vroeger naar bed gingen dan tegenwoordig niet meer. Dat is ongelooflijk. Je kunt niet andere grote bewondering krijgen voor die man. Het heeft ook bij Johan van Oldenbarneveld lang geduurd voordat de erkenning er kwam. Bij Johan de Witt kun je je ook afvragen of die er eigenlijk al wel voldoende is. Het zijn de grootste staatslieden van Nederland. En het maakt me niet zo vreselijk uit wie van die twee dat.
Maar we zijn uiteindelijk, is Nederland een koninkrijk geworden. En er is nog iets met Johan de Witt wat in ons koninkrijk, wat we zien als een soort, het is toch best wel een beetje een vijand voor sommige mensen.
Ja.
En ik ben echt heel erg voor de erkenning van Johan de Witt. Ik vind hem geweldig. Ik vind ook, als je alles leest, hij heeft zoveel geschreven, zoveel dingen gedaan, dan kan ik alleen maar zeggen van wat een vent. Ja, hij is niet ouder geworden dan 48 jaar, maar hij heeft zo ontzettend veel gedaan in zoveel korte tijd. Ook gezorgd voor heel veel welvaart in ons land.
Ja.
Ja, daar kun je alleen maar bewondering van.
En als je nu ziet hoe er links en rechts regeerders in alle mogelijke landen, dictaturen en democratieën, beschuldigd worden van corruptie. Daar zijn, althans, als ze er wel zijn, dan moet je dat maar zeggen. Maar ik heb het nooit iets gezien dat daar een bewijs van is van Johan de Witt.
Corruptie is al een beetje ingewikkeld. Want hij heeft bijvoorbeeld wel geld verdiend als er dan een staatsobligatie werd uitgeschreven.
Ja.
Dat hij aan zijn zwager liet weten. Want we gaan weer. Maar dat was in de 17e eeuw was dat veel normaler. Hij heeft nooit geld aangenomen. Zelfs in zijn brieven die we zien. Ja. Heel vaak zijn de brieven dat mensen een haarsje sturen of een hetje of iets zeggen.
Ja, ja.
En dan stuurt hij het weer terug. Dan zegt hij van nee, ik kan geen dingen aannemen als raadpensionaris. En dat heeft hij ook niet gedaan. Hij was ook, in tegenstelling tot heel veel uit zijn regentenklasse, hij was al rijk uiteindelijk, maar hij was niet zo rijk als bijvoorbeeld de Bickers of als Cornelis Mus.
Nee,
die waren miljonair en Johan had 180.000.
Iemand in die in je roman voorkomt, Oetgens van Waveren.
Nou ja, bijvoorbeeld.
Het is dat hij zo'n vervelende achternaam heeft, maar anders zouden er in Amsterdam een stuk of 20, 30 straten naar Oetgens genoemd.
Dat is nog wel een straat naar Oetgens van Waveren genoemd,
is,
hoor.
Precies, want het is natuurlijk toch de man die de geestelijke vader is van dat ding wat Amsterdam wereldberoemd maakt, die halve maan.
Ja, maar uiteindelijk...
Maar heeft hij grof aan verdiend.
Precies. Door eerst heel goedkoop de boeren uit te kopen, want hij wist dat Amsterdam ging uitleggen.
Ja.
En dat geld, stokte hij allemaal in zijn zak, want de gemeente kocht het weer, moest weer voor heel veel geld van hem kopen.
Ja, dat waren tijden waarin dat normaler was. Maar goed, je ziet bij Johan de Wit, tenminste in die brieven zie je dat ook weer, dat hij... En daarom is die eer aan hem wel belangrijk. Hij is voortdurend bezig in het land, in het landsbelang. In het overeind houden van deze republiek. En niet eens zozeer primair het buiten de deur houden van de Oranjes. Dat was in zijn visie het gevolg ervan.
Nee,
maar precies. Het ging om het in stand houden van het land. Nou, het is een beetje wat je toch een beetje de parallel ook weer met Johan van Oldenbarneveld. Die ook geldt als een tegenstander van de Oranjes. Terwijl hij... heel duidelijk zichtbaar aan het manoeuvreren is geweest om uiteindelijk Willem van Oranje, de stamvader, tot koning te maken. En dan betekende dan Maurits en Frederik Hendrik kroonprinsen waren geweest. Dus.
Maar en uiteindelijk Maurits heeft ook niet een hele mooie rol gespeeld bij de dood van Oldenbarneveld.
Nee.
En dat kun je misschien ook wel van Willem III noemen.
Ja.
Net zoals zijn oudoom heeft hij eigenlijk niet zo'n beste rol gespeeld bij de dood van Johan de Wit.
Ja.
Blijkbaar zitten in de Oranjes iets toch dat ze niet zo'n mooie rol spelen bij dit soort mannen.
Ja, nou ja, het huidige geslacht heeft geen enkele bloedverwantschap met...
een beetje.
Met,
beetje.
Ja, heel indirect, hè? Indirect met de stamvaders van die. Maar goed, die zijn druk bezig met skiën. Ander onderwerp,
precies.
Gaan we het daar niet over hebben. Jean-Marc van Tol, ik kan niet anders, maar ik moet er een punt aan draaien aan dit gesprek. Vind ik ontzettend jammer, want ik vind het ontzettend leuk. Ik vind het heel leuk dat je er was. Ik ga je absoluut opnieuw uitnodigen om een keer over Mus te hebben.
Buat. Het volgende deel heet Buat. Het gaat over de Tweede Engelse Zeeoorlog in 1666.
Dan gaan we het heel doen. Dan gaan we gewoon het eerst over Mus hebben. En dan als het tweede deel uitkomt, gaan we het daar een keer over.
Is goed.
Jij zei dat je het leuk vond om hier te komen.
Ik vind het altijd leuk om hierover te praten.
Ja, ja.
Dankjewel.
Ja, nou, ontzettend bedankt. Maar de volgende gasten zijn al in het gebouw. Ja, achter die kasten daar. Dus ik kan niet anders. Het boek heet Johan de Wit en het Rampjaar. Het is uitgegeven door... K. Tullus, dat is de uitgeverij. Dat is ook Jean-Marc van Tol, want hij geeft zijn eigen boek uit. Het is samengesteld door Ineke Huisman en Roosje Peters. En ik kan het iedereen heel erg aanraden. De volledige titel is Johan de Wit en het Rampjaar. Een bloemlezing uit zijn correspondentie met tekeningen van Jean-Marc van Tol. Trouwens, Ineke Huisman en Roosje Peters waren eerder in het programma over die eerste delen. Nu jij over dit deel. Ik vond het fantastisch. Heel erg bedankt.
Dankjewel.
Ja.